Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB-week. Villa VDB is van maandag tot en met donderdag tussen 2 en half 4 te beluisteren bij Max op NPO Radio 1. Op maandag sprak ik met de Vlaamse bestseller-auteur en francofiel Bart van Loo over zijn bundel Mijn Frankrijk, waarin hij zijn fascinatie voor dat land uiteenzet. Woensdag waren we met de villa in Delft, in de Green Village van de TU Delft, in de NPO Radio 1 Klimaatstudio. We trakteerden de luisteraars daar op een broodje poep. Hoe dat precies zit, vertelt social designer Vides Lapidaire. Schrijver Arjen van Velen brengt in zijn boek Rotterdam een ode aan de volgens hem inefficiëntie van de mooiste stad van Nederland. Maar we beginnen met podcastmaker Jacqueline Maris en criminoloog Peter de Kok. Ze zijn van onderzoekscollectief Bureau Dupin en in hun podcast proberen ze met luisteraars de nieuwjaarsmoord in Os op te lossen. Het is ook in de podcastwereld een populair genre. Meestal gaat het dan over moordzaken die al zijn opgelost. Maar de podcast van Bureau Dupin is anders. Daar mogen de luisteraars meehelpen met het oplossen van de zogenoemde nieuwjaarsmoord. En de makers van Bureau Dupin die zijn al bij Marcia in de receptie van de villa.
Ja, en er wordt nog even wat water in de bekertjes geschonken, omdat we twijfelden of er nog wat water bij jou op het bureau stond, Jurgen. Maar ja, ze zijn voorzien van spraakwater. Bureau Dupin, vertel eens Peter, want jij bent een van de initiatiefnemers. Loop maar met me mee. Die naam Dupin, waar komt die naam vandaan?
Auguste Dupin, dat was een niet bestaand karakter, bedacht door Edgar Allan Poe. En die hielp de politie met het oplossen van zaken doordat hij buitengemeen hoge analytische vermogens had.
Analytische vermogens. Jullie mogen hier aanschuiven? Bij Jurgen?
Ja, met z'n tweeën zijn ze. Peter de Kok dus, met K-O-C-K. Die grap is zeker wel vaker gemaakt.
Nee, dit is de eerste keer.
Nee, daar geloof ik niks van. En Jacqueline Maris is er ook, podcastmaker. Ook hartelijk welkom. Ja. Peter, ik begin even met jou. Leg uit, de nieuwjaarsmoord, daar gaat het over.
Ja, de nieuwjaarsmoord is een cold case onderzoek wat zich af heeft gespeeld in de nacht van oud opnieuw van 2012 naar 2013. Daar is Marja Nijholt omgekomen en dat is uiteraard in eerste instantie politieonderzoek geweest. En dat heeft na een aantal jaren heeft dat eigenlijk niet geleid tot een oplossing of tot een verdachte. En dat is een cold case geworden.
Ja. Even nog het verhaal, want dit is zij komt uit Enschede oorspronkelijk, een vrouw.
Ja.
En het is in Os gebeurd. Tenminste, daar is zij gevonden.
Ja, dat is een van de mysteries. Zij is, ze woonde in Os, Enschede in die tijd. En op een gegeven moment is zij, omdat ze afstand wilde nemen van het geweld met oud en nieuw, zou ik maar zeggen, het geknald, het vuurwerk, is ze naar Grono gegaan, net over de grens bij Enschede. En daar heeft ze ingecheckt in een hotel. En daar is ze op een gegeven moment gebeld door een Nederlandstalige man. Die heeft haar niet gesproken, maar de hoteleigenaar. En de hoteleigenaar heeft dat vervolgens aan haar verteld. Daar schijnt zij zo van geschrokken te zijn, dat ze vervolgens in alle eil heeft uitgecheckt. Terug is gegaan naar Enschede, waar ze toen woonde. Daar om onheldere reden de trein genomen heeft, met haar fiets, naar Os. En dat is eigenlijk het uitgangspunt van waar wij zijn gaan onderzoeken. Niemand wist eigenlijk op dat moment waarom Os, waarom met de fiets, waarom niet naar huis gegaan, waarom
Groningen. En wat werd er in dat telefoontje gezegd?
En wie heeft dat telefoontje gepleegd?
Ja. En de politie is daar natuurlijk mee aan de slag gegaan en die heeft helemaal niks boven water kunnen krijgen.
Nou, wij weten niet zozeer wat de politie gedaan heeft en eigenlijk ook niet wat ze wel en niet boven water hebben gekregen. We hebben gezegd, wij willen dit samen met de politie en het Openbaar Ministerie doen. Maar we beginnen bij alles wat we als burgers in open bronnen kunnen vinden. Dus we hebben kranten gelezen, we hebben filmpjes gezien, we hebben artikelen uitgeplozen en daar zijn we mee begonnen.
Dus ook om echt met een frisse blik naar die zaak te kijken.
Ja, precies.
Dat je niet meegaat al in een bepaalde theorie die zij hebben bedacht, de politie.
Ja. Ja, je moet je voorstellen, kijk, er zijn honderden moorden in een jaar. En de politie heeft een methode om ermee om te gaan. En die werkt meestal. Meestal, niet altijd. En dit is een geval waarin het niet heeft gewerkt. En daarom dachten wij, laten we het nu eens op een totaal andere manier proberen. Met een ander soort mensen, met een andere structuur van onderzoek. En dat is eigenlijk het experiment wat Bureau Dupin is.
En de politie heeft daar dan, die kijkt gewoon eigenlijk mee. Stel dat jullie iets boven water halen.
Ja, wij mogen vragen stellen aan de politie en het Openbaar Ministerie.
Om dingen te checken bijvoorbeeld?
Ja, dingen te checken. Of hebben jullie hier iets over? Of kunnen jullie ons iets verstrekken? En we hebben van tevoren afgesproken dat de politie als wet en regelgeving dat toelaat. He, daar zitten natuurlijk heel veel restricties in. Maar zodra het mag wetmatig gezien, dan gaan zij antwoord geven op onze vragen.
Maar jullie kunnen niet tegen de politie zeggen, luister die en die man even af, want wij denken dat hij er iets mee te maken heeft.
Nee. Sterker nog, nee. Wij krijgen van de politie ook uiteraard geen namen van mensen die ze hebben onderzocht of die voor hen interessant waren.
Nee. Maar het gaat wel heel ver, hè? Want we hebben de foto's plaatsdelict gekregen als community. We hebben een hele lijst gecodeerde data met telefoonverkeer. Dat zijn er, hoeveel waren het? Duizenden.
90.000 records ongeveer.
Dus om te kijken van wie heeft ze gebeld, kunnen we dat achterhalen. Ja.
Jacqueline, want jij hebt wel vaker podcasten gemaakt.
Ja, ik heb kwaad bloed gemaakt. En vandaar ook dat ik dat was in 2020. Toen kwamen zij in het nieuws, heb ik me meteen gemeld en gezegd, jongens, ik had de aflevering 1 gehoord. Het kan iets professioneler.
Ja.
En toen ben ik er als vrijwilliger bijgekomen. En ja, wij doen samen eigenlijk de redactie. En werken ook heel veel samen met Bureau Dupin, rest van de community.
Want vertel eens, jij noemt het de community. Dus dat zijn allemaal mensen die misschien een bepaalde expertise hebben. Of het gewoon leuk vinden om hier aan mee te doen. Jij bent dan degene die dat kan omzetten. Of in een podcast in dit geval. Maar wat zit er daar dan voor mensen nog meer voorbij?
Peter kent ze beter dan ik, hoor. Maar we hebben redactievergaderingen met 2 vertegenwoordigers van de community. En 1 die doet profiling. He, ze doen dan linguistic profiling.
Dus iemand karakteriseren.
Ja,
eigenlijk.
Ja. En Isis, wat doet Isis precies?
In het dagelijks leven is zij student.
Nee, maar ik bedoel, binnen de community.
Oh, ze is moderator.
Moderator, ja.
Moderator is eigenlijk de link tussen de grote groep mensen en de informatie die eruit komt bij elkaar.
Dus, soms bel ik aan het begin van de podcast met Isis van, wat hebben jullie uitgevonden? Waar moet ik heen? Want ik doe ook nog even ouderwets verslaggeverswerk. Gewoon op zoek gaan.
Daar hebben we een klein stukje van. Je bent in Bergijk.
Op zoek naar een heel belangrijke man. Want we hadden een oud adres van een zekere Rob. En dat zou degene zijn waar Maria Nijholt naar op weg was. Die kende ze van een gebedsbijeenkomst.
Oké, in Bergijk.
Ja, ik ben op weg naar een sleutelfiguur. Ik heb al geprobeerd te bellen, ik heb brieven gestuurd, mails gestuurd. Geen antwoord, geen reactie. En we hebben dus een adres in 2014. Ja, wat moet je dan doen? Er langs gaan. Dat doe ik nu. Ik ga naar dat adres lopen, wat we hebben. Het is wel spannend, want misschien dat die man, als hij er is, echt goede informatie voor ons heeft. Er woont een andere naam dan wat wij hebben opgekregen. Hallo?
Ja. En dan gaat het weer verder.
Ja, lekker spannend, toch?
Ja.
Je reist echt met mij mee.
Spannend muziekje eronder.
Ja. Daar hebben we ook weer vrijwilligers voor. Hè?
Aardige aan Bureau Dupin is, er zit geen geld in het systeem. Dus het kan ook niet stoppen omdat er geen geld is. Dus de podcast wordt om niet geproduceerd. Wij doen allemaal werk om niet. Ja. Iedereen doet alles om niet.
Ja. En wat is dan de motivatie van die mensen?
Nou, dat is het interessante. Omdat er geen geld in het systeem zit, stuit je op een diepere motivatie. Dus er zit een intrinsieke, interne motivatie bij iedereen die meewerkt en ook iedereen die weer stopt, om mee te doen en daar en het de onderste steen boven te krijgen.
Maar is dat de spanning of is dat want ik kan me zo voorstellen, die familie, wat vindt die er eigenlijk van die vrouw?
Nou, dat was de familie van Maria Nijholt. Ja, dat was een van de eisen waarom we deze zaak hebben gekozen. De familie moest daarmee akkoord zijn. We hebben ook altijd heel open gezegd, wij beloven niet dat we deze zaak kunnen oplossen, maar we beloven wel dat we ons best gaan doen om daar heel veel aandacht voor te genereren.
Ja.
En daar zijn zij eigenlijk heel blij mee dat gebeurt. Het is toch wel een kansje dat er boven komt wat er gebeurd is.
Want daar hoop je natuurlijk op. In Kwaad Bloed hebben we ook een verdwijning. En daar zeggen mensen ook in van, er moet iemand rondlopen die iets gezien heeft, die iets weet. En wij denken, als je dat in de publiciteit brengt, ook in Videoland komt ook een serie hierover, over Bureau Dupin, dan denken we misschien is die iemand er wel die zegt, god, mijn oom vertelde zo'n raar verhaal laatst. Of wat die herinnering die ik heb aan die nacht is toch belangrijk. Het was oud opnieuw. De weg was verlicht. Ze waren daar aan het verbouwen. Dus iemand moet iets gezien hebben.
En je hebt dus eigenlijk 2 lijnen. Je hebt die community, dus die mensen die het leuk vinden om er überhaupt aan mee te werken. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon passief de luisteraars die dit horen en denken, oh, ik weet misschien ook nog wel wat.
Ja, daarom. Als je publiciteit genereert, heb je kans dat zo iemand dat beseft. Dat een herinnering die ogenschijnlijk niets voorstelt, juist heel belangrijk kan zijn.
En er komt nu weer een nieuwe aflevering komt beschikbaar. Hè? Wat is daarin te horen?
Staat online.
Oh, die staat er nu al.
Ja. En wat is vandaag?
Nou, er zit een regisseur. Peter heeft heel uitgebreid gesproken met een regisseur die bij het onderzoek betrokken was. En wij hadden, of ik heb dan vanuit ISIS, krijg ik dat er een SI is. Die is opgepakt geweest.
Het zijn initialen, neem ik aan.
Het zijn initialen. Dus ik ga op zoek naar SI. Allemaal met de gegevens wat die in het vooronderzoek naar boven zijn gekomen.
Peter, hebben jullie al hebben jullie al iets boven water gehaald waar de politie nooit op gekomen was? Of?
Zeker. Nou, kijk, we hebben een aantal hele atypische dingen boven water gehaald waar de politie eigenlijk niet op kon komen, omdat het een heel kleine speld in Hooiberg is. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat er een luisteraar op een gegeven moment belde. Die zei, ik heb iets heel raars. Ik heb een boek gelezen. En in dat boek staat eigenlijk de dood van Marja Nijholt beschreven, inclusief de karakterschets, inclusief de fiets die ze genoemd had van hetzelfde merk, inclusief het hotel waar ze naartoe ging van dezelfde naam. En toen zei hij, en dat boek is 2 jaar geschreven voordat zij overleed.
Bijzonder.
Nou, dat zijn dingen die, en dat blijkt een boek te zijn, dat is een hele kleine oplage, is dat uitgebracht. En als je 12 rechercheurs hebt, is de kans dat je zo'n boek leest, of iemand in je omgeving hebt die zo'n boek gelezen heeft, natuurlijk veel kleiner als dat je met duizenden mensen werkt, bij wijze van spreken.
Een bijzonder project. En hartstikke mooi natuurlijk. Fijn dat jullie er hierover kwamen vertellen. Jacqueline Maris, Peter Kok van podcast Bureau Dupin. En die nieuwe aflevering dus is te vinden op uw favoriete podcast.
De Nieuwjaarsmoord heet de podcast.
De Nieuwjaarsmoord. Hartelijk dank. Ome Willem, ken jij die nog eigenlijk?
Zeker ken ik die.
Heb je vaak gehoord, toch?
Ja, zeker.
Ja, die had het niet kunnen bevroeden dat zijn broodje poep ooit nog eens waarheid zou worden. toch is het zo en het blijkt ook nog allemaal erg duurzaam te zijn. Jij bent de bedenker ervan, van deze delicatessen.
Ja, het is al een eeuwenoude kennis natuurlijk. Dat de nutriënten die wij eten, dat die uiteindelijk die poep en plassen we allemaal weer uit. En die heeft de bodem eigenlijk weer nodig om zichzelf te voeden en daarmee weer nieuw voedsel te maken.
Want voor de goede orde, je bent hier niet met een schaal broodjes poep binnengekomen. Dus wat is het verhaal hiervan dan?
Broodje poep sluit eigenlijk de voedselkringloop door de nutriënten die we uit poepen en plassen op te vangen, te verwerken, te composteren. Dus daar wordt weer nieuwe aarde van gemaakt. En die aarde voedt de bodem en die bodem, daar groeien ingrediënten op waar wij broodjes van maken.
Ja, dus eigenlijk is dat gewoon helemaal circulair weer.
Het is een enorm circulair gedachte waarbij de mens eigenlijk als poepproducent onderdeel wordt van die kringloop. En daarmee ook echt bij kan dragen aan gezonde bodem.
Want dat moet iedereen, belasting betalen en poepen.
Ja, precies. We doen het allemaal.
Ja, en dan gebruik je het ook nog.
Ja.
En je hebt hier nu een potje meegenomen. Wat is dat?
Nou, dit is compost. We noemen dit potjes potentie. Het is compost van menselijke poep en plas. En iedereen denkt.
Maar jij zit er nu gewoon met je vingers in.
Ja, zit eraan.
Mag
ruik
ik er ook
aan.
Even in roeren?
Ja, doe maar. En, want dit is eigenlijk het magische proces waar mensen niet omheen kunnen met hun hoofd, is dat die poep gewoon aarde wordt. Dat is een composteringsproces, heel simpel. Bacteriën gaan daar helemaal los op en die zetten dat om in aarde.
En het ruikt helemaal niet gek.
Nee, het is gewoon aarde. Het is hele voedzame aarde. Je moet bedenken, je hebt kunstmest, dat strooien wij nu voornamelijk op het land. Omdat we die nutriënten ergens vandaan moeten halen. Want wij poepen plassen uit in ons rioleringssysteem. Maar na wegenwater en industriewater is dat zo vervuild dat we dat dus nu verbranden, grotendeels.
Ja, Kadi, dit zit niet in jouw documentaire, hè? Wil je even voelen?
Nee, ik heb wel meer gemist. Maar we eten ook hele rare dingen, toch? Moet dat wel op het land komen?
Dat is een goede vraag. Kom ik weer op die drugs?
Dat is een van de frequently asked shit questions, is dat nummertje 1. Waar veel mensen zich ook zorgen om maken.
Maar geen rare vraag, toch?
Ik bedoel, geen rare vraag,
medicijnen,
zeker niet.
Alles.
Zeker niet.
Gaat uiteindelijk ook op die manier weer eruit.
Maar het composteringsproces is best wel geniaal. En dat kan er dus. Er zijn best wel veel onderzoeken gedaan, ook in Zweden en in Nederland, waar dat eruit gehaald kan worden. En dat ligt natuurlijk aan wat voor poepje er is, op welke manier het gecomposteerd wordt. Maar als het boven een bepaalde graden gaat, dan kunnen er ziektekiemen en medicijnresten uitgehaald worden.
Ja. Mevrouw Kruijff, ik heb maar zo het idee dat dit een pak van uw hart is, dit, hè?
Het is een prachtig product.
Wilt u het ook even?
Ja, geen probleem.
Of doet u het al op deze manier?
Nee, het is een prachtig product. Het was ook altijd al een prachtig product. Misschien in Delft nog mensen zijn die zich herinneren dat vroeger tonnetjes werden opgehaald in de binnenstad. En de tonnetjes met de ontlasting werden verzameld en gebruikt. Ja. En dat ging heus niet de verbrandingsoven in. Dat ging gewoon naar de boer. Ja. En het is natuurlijk in de middeleeuwen ook altijd gebeurd met de potstallen, dat het mest van de mens en dier gemengd werden. We hebben nu één klein probleem. En dat is bijna allemaal slikken wij medicijnen. En de restanten van die medicijnen en van de drugs, die komen dan in de ontlasting terecht. Ja. En dat is dan weer niet zo gunstig.
Maar Filis heeft daar net een antwoord op gegeven.
Dat is dus een groot misconceptie dat het grote probleem is. Want die kunnen er dus uitgehaald worden.
Precies. En dat is dan het hete hangijzer, waardoor het kan, maar ook weer niet.
Ja, is het toch zo dat de ene poep misschien geschikter is dan de ander?
Ik denk het wel. Als jij gezond eet, dan ga je goed poepen. En wij poepen nu eigenlijk collectief allemaal te weinig. Want wij eten gewoon niet goed. Het is een heel erg... Wat wij doen met ons eigen lichaam, doen wij met de bodem. Dus je darmen en de bodem hebben dezelfde bacteriële basiswerking. Dus eigenlijk, wij lopen allemaal met een eigen bodem in ons lijf. Maar wij voeden die snelle suikers en koolhydraten, arme koolhydraten. En wij geven onszelf een soort van kunstmest. Wij voeden onszelf niet goed. We hebben vezels nodig. 70% van onze weerstand zit in die buik. En wij poepen dus ook niet goed. De bodem doen hetzelfde. Wij voegen dat kunstmest, dat voedt de plant en niet de bodem. Dus die voeden we ook niet goed. Ik ben voor beter eten, beter poepen.
Ik merk en dat je al helemaal die vragen die altijd komen, die daar weet je inmiddels intussen een antwoord op. Want wat ontmoet jij dan als je dit vertelt op een verjaardagsfeestje? Gaan mensen toch een beetje raar kijken van?
Zeker, als ik zeg ik zit in de poep shit business, dan.
Nee, maar je gaat ook langs foodtruck festivals.
Ja, dus ik heb een broodje. Ik begon eigenlijk dit onderzoek. Ik werkte veel met boeren samen als social designer. En ik kwam eigenlijk, één boer kwam naar me toe en die zei: ik wil dat mensen uit de stad met een emmertje poep naar mijn land toe komen. En ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik kwam erachter van alle die duurzaamheidsdingen, de elektrische auto's, zonnepanelen. Daar hoor je van alles over. Maar de waarde die jij dagelijks zelf produceert, iedereen. Daar hoor je niks van. Waarom doen we het nog gewoon niet zo? En ja, ome Willem, dat is vies, hè? Ja, wij vinden dat dus vies. Ja. En wij hebben ergens bedacht dat dat vies is. En het is ook historisch, is het te onderbouwen. Want wat wij eigenlijk vooral in Europa niet zo goed hebben gedaan, vooral in de middeleeuwen, wij gingen gewoon niet heel hygiënisch met die poep en plas om. Dus we hebben collectief trauma.
Ja, maar dat gaat eigenlijk altijd als het over poep gaat. Je moet ook altijd goed naar je poep kijken, om te kijken of je nog gezond bent. Mensen vinden dat toch ongemakkelijk. Jij hebt een moestuin met mensenmest.
Ja.
Hoe vang je dat eigenlijk op?
Broodje poeptuin. In die foodtruck zit dus een toilet en een foodtruck. En als jij je poep doneert, dan krijg je...
Vang je gewoon alles op?
Ja, we vangen het droog op zonder water. Dan krijg je een gratis broodje. Ja. En anders kost het een euro.
Dames en heren, als u na 3:30 nog behoefte voelt om... gratis?
Ja, zeker. Kom vooral langs. Maar dat is echt een bewustwordingswagen. En wij hebben een traject ontwikkeld om dat op festivals te doen. Dus echt toiletunits, professioneel ontworpen, die droog worden opgevangen. Waar we dat kunnen composteren en weer terug kunnen brengen. Maar je kunt het ook gewoon op wijkniveau doen. Als je al het nieuwbouw met een decentraal systeem onderlegt. Dus dat het niet naar die grote waterzuiveringsinstallaties gaat. Maar dat het opgevangen wordt met vacuümtoiletten. Dus met veel minder water en de nutriënten eruit worden gehaald voor omliggend gebied.
Maar dan kan je het dus ook op grotere schaal doen. Want dat is natuurlijk altijd het ding met dit. Ja, in je eigen tuin is al een hele klus, denk ik. Maar je wil het groter doen.
Precies. Jij zei het net al, 1/3 van ons voedsel wordt verspild. Eigenlijk wordt 100% voedsel, nutriënten worden verspild. Want alles wat jij eet, wordt nu ook verspild. En het is ook geen vraag van, moeten we dit gaan doen? Het is, wanneer gaan we dit doen? Want kunstmest is niet meer houdbaar. Stikstof moeten we niet meer van hebben. En fosfaatmijnen zijn bijna op.
Ik denk, Filis, dat dit wel wat vragen op voedt.
Nou, dat denk ik ook, ja. Ik heb wel het potje potentie even meegenomen, zodat mensen ook zijn potje poep, alstublieft, kunnen eventjes het publiek ook eventjes voelen. Deze mevrouw naast mij had een vraag. Wat is uw naam?
Marijke.
Wat wilde u vragen?
Ik vroeg me af, we hadden nu ook weer over voedselverspilling, maar ook wat mensen in het huishouden aan voedsel verspillen. Zou dat minder kunnen worden, nou de prijzen hoger worden? Wat ik nou zo hoop, is dat mensen dan ook minder overbodige dingen gaan kopen.
Tja, en wie wilt u de vraag precies stellen?
Ja, dus dat...
Wie weet het antwoord?
Alternatief. Nog geen 100 jaar geleden in China en Japan, daar hadden ze 4000 jaar kringlooplandbouw door het gebruik van poep en plas. En wat ze daar deden, ze waardeerden het echt. Jij hoefde minder huur te betalen als jij je poep en plas inleverde. Het was sociaal geaccepteerd dat als we... Nou, Ik kook voor iedereen en jullie komen allemaal naar mijn huis. Dan was het sociaal gezien goed om je waarde weer achter te laten in het toilet. Door daar een waarde echt aan vast te hangen, dan kun jij als poepproducent ook weer iets terugkrijgen.
Ja, ga eens lekker naar een verjaardag en...
Poepen.
Ja.
Ik heb iets meegenomen voor je.
Ik heb geen cadeau, maar het ligt achter de deur. Wie heb jij daarbij in de receptie van de villa?
Ik heb hier Arjen van Velen. Arjen, jij bent blij verrast om hier in de villa te komen, hè?
Ja, als je aankomt lopen van buiten is het die grijze kubuscomplex waar je... Hilversum Mediapark, maar die villa is supergezellig. Ik heb met heerlijk zitten kletsen, kamerplanten overal. Ben ik gek op.
Met wie was je aan het kletsen?
Marcel van Roosmalen, die was hier even nog.
Die kom je dan zo tegen?
Ja, zo gaat dat kennelijk. Ja, ik weet het ook niet. Het is...
Je bent met de trein gekomen. Waarom heb je voor de trein gekozen?
Ik moest nog een stuk afmaken. Dus een essay voor NRC was ik aan het schrijven. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Dus ik dacht, ik kan met de auto komen, maar dan kan ik niet schrijven. En met de trein wel. Dus het was heel, heel efficiënt bedacht voor mezelf, vond ik.
Nou, je mag hier gaan zitten.
Neem plaats in de prachtige fauteuils van de villa.
Dankjewel.
Ja, Marcel was ook op jouw boekpresentatie volgens mij. Daar heeft hij nog een uitgebreid verhaal over.
Ja. Echt een lofrede waar ik van ging blozen natuurlijk. Maar hij vertelde net dat het allemaal oprecht was.
Oh, toch wel.
Ja.
Dat weet je nooit meer.
Dat weet je nooit. Ik heb het even gecheckt.
Dat boek gaat over Rotterdam. De stad van de skyline, van de haven, van de koopgoot. Modern, snel, vooral ook heel efficiënt. Dat ontdekte jij, Arjen van Velen, schrijver. Mooi, maar dat efficiënte, dat stoorde je toch ook?
Ja, tuurlijk. Het is een heel aanlokkelijk idee om je leven super efficiënt te organiseren. In Rotterdam zie je dat op geen betere plek dan op de Maasvlakte. Die moderne containerterminals waar robots het werk doen en waar de computers het denkwerk doen. En die container is het ideaal van efficiëntie. En ik zag die container op een gegeven moment overal in mijn eigen leven terug. In de vorm van de kubus rugtas van de flitscourier die voor mijn deur staat. De blokken in mijn agenda die ook hoekig zijn en die ook maximaal gevuld moeten worden met nuttige dingen. En dit alles om zo efficiënt mogelijk te leven, alles uit je leven te halen. En dat heeft ook keerzijde, namelijk dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met productief zijn en efficiënt werken en de essentie eigenlijk verliest.
Maar dat is het grappige, want het boek heet Rotterdam met als ondertitel een ode aan de inefficiëntie.
Ja, nee, ik, het is een ode aan de mensen die in de weg gaan liggen van die efficiëntie. Die een staak in het wiel steken. Mensen die soms heel letterlijk gaan staken omdat ze vinden dat ze te hard moeten werken voor te weinig geld. Laatst nog de Bijenkorf verkoopsters in Rotterdam. Ja. En ik vind dat prachtig om te zien. Voor mensen die dan beseffen van hey, ik werk keihard, maar wat krijg ik er eigenlijk voor terug?
Dus die stad is bezig zo efficiënt mogelijk te raken en dan is er zo'n groep die zegt, ja, maar wacht even, tot hier en niet verder. En dat vind jij interessant, dat fenomeen.
Ja, want het leidt tot een verstoring, chaos. De treinen rijden bijvoorbeeld niet.
Ja.
En dat is vervelend.
Schiphol met die bagagemensen die het werk neerleggen, dan kunnen we nergens heen.
Nee.
Schoonmakers, ook zoiets.
Maar ik zie dat er ontzettend veel sympathie is, omdat heel veel mensen dat herkennen. Of je nou verpleegkundige bent of rechter. En mensen werken echt keihard. En dat is nog tot daaraan toe. Maar als je alleen maar bezig bent met hokjes van je agenda afvinken en hard doorgaan. En als je ook nog eens niet die waardering ervoor krijgt. Dan vind ik het mooi als mensen zeggen, ik doe niet meer mee. Ik stap eruit.
Dit boek gaat over Rotterdam. Had het ook over, ik woon zelf in Utrecht. Had het daar ook over kunnen gaan?
Ja, Utrecht weet ik niet. Nee. mijn slogan is, we zijn allemaal Rotterdammers. Rotterdam is de stad waarin we allemaal wonen. We leven allemaal onder dat regime van hyperefficiëntie.
Heel Nederland eigenlijk dus.
De hele wereld.
Ja. maar jij woont toevallig in Rotterdam.
Rotterdam is een plek waar je dat heel, heel, heel sterk ziet. Uitvergroot eigenlijk. Bijvoorbeeld vanwege die containerhaven die nog steeds de grootste van het Westen is. Maar ook omdat het een stad is die altijd voor de handel heeft gekozen. Dus waar altijd de economie voorrang heeft gekregen. Ook na dat beroemde bombardement. Dat was een van de grote inzichten die ik tijdens het de research tegenkwam.
Ja, want dan moeten we even zeggen. Jij bent terug verhuisd eigenlijk naar Rotterdam. Dus je woont daar nu weer. En je hebt, ik heb dat maar genoemd, de stad echt weer ondergaan eigenlijk.
Ja, ik ben er echt ingedoken. Ook letterlijk in de Nieuwe Maas. Gewoon om die stad te proeven. Want ik ben er inderdaad opgegroeid. En ik ben er terug verhuisd ruim 4 jaar geleden. Maar ik kende die plek eigenlijk helemaal niet.
Hoe proefde Rotterdam?
In eerste instantie was het echt een lekker ijsje. Dus, ik herinner me dat we op een, mijn vrouw en ik op een mooie dag in mei, met dat vreselijk veel te mooie zomerweer voor die tijd van het jaar, waren we in de stad die compleet nieuw was geworden. Mooie torens, we gingen met een watertaxi over het water stuiteren. En ik dacht, ja, we gaan terug verhuizen naar die plek. Maar gaandeweg zitten er echt wel flinke barsten in dat beeld. En een van die barsten is het feit dat die stad historisch gezien, maar ook tegenwoordig, steeds kiest voor het geld. In de laatste tijd kiezen ze ook vrij letterlijk voor mensen met meer geld, om die aan te trekken.
Dus oude wijken worden gesloopt.
Ja.
En daar komen dan mooie woontorens voor terug. Of ja, mooie.
Ja,
dat weet ik niet,
nou maar. Ja, ze zijn inderdaad heel mooi. Dat is het verwarrende. De stad is veel mooier geworden. Ik maak nog steeds, als ik de stad binnenrij, een fotootje elke keer als ik die skyline zie. Alleen, dat mooie heeft wel echt een hoge prijs. Namelijk dat er heel veel mensen niet meer kunnen wonen. Dus steeds als je die mooie stad ziet, moet je afvragen van, mooier, ja, maar voor wie? Mm. En weer dat rendementsdenken eigenlijk. Van je hebt diezelfde oppervlakte en zet daar duurdere huizen neer voor andere mensen. En dan lijk je goed bezig.
Dus, ja, want Rotterdam staat ook eigenlijk voor vooruitkijken, zou je kunnen zeggen. Niet te veel terugblikken, maar dat zouden ze vaker moeten doen.
Vind ik wel. Er zit een heel raar taboe op nostalgie. Weinig mensen weten dat Rotterdam voor de oorlog een heel prachtige binnenstad had. Met grachtjes, een soort Venetië is een groot woord, maar ook weer niet te groot. Het was echt, je had daar gewoon grachtjes en oude gevelpandjes. En ik wil niet per se terug naar die tijd. Maar na de oorlog is er wel voor het radicaal andere gekozen. Namelijk een soort binnenstad zonder woningen met winkels en kantoren. Een hoekige stad. En dat hoekige zit er nog steeds heel erg in. En om nou, ja, er zit een raar taboe op sentiment in de stad. Je moet vooruitkijken. Maar er is ook wel een soort, het is wel dat verleden is wel onder het tapijt geveegd. En die weemoed die elke havenstad in zich heeft, die mag in Rotterdam niet klinken.
Is de hele discussie rond de Kuip, zit ik daar ook aan te denken. Van, je hebt dan de nieuwlichters die zeggen, ja, er moet gewoon een nieuw stadion komen waar we efficiënt. En de echte fans, diehard fans, zeggen, nou ja, oké, dan sta ik daar maar op zo'n tochtige tribune. Maar wat maakt mij het uit? Maar ja. Dit is wel de Kuip.
Ja, er zijn ook echte fans die willen een nieuwe Kuip. Maar ik hoorde laatst dat van de 30.000 seizoenkaarthouders wonen er 2.000 nog maar.
Echt in Rotterdam.
7% zoiets. Echt in Rotterdam-Zuid, waar die club vandaan komt. Ja. En dat nieuwe stadion zal voor duurdere kaartjes, tot duurdere kaartjes leiden. Het stadion zit nu al vol met mensen die meer dan, ja, eigenlijk niet met die volkse mensen waar die club voor bedoeld was. Dus die nieuwe Kuip is ook afgeschoten inmiddels. En dat is voor wat mij betreft een heel goed.
Maar even, vroeger was alles beter, daar ben je ook niet van dus.
Nou, vroeger waren heel specifieke dingen veel beter geregeld. En ja, dan heb je het over vroeger, laten we zeggen de jaren 50 tot jaren 70, toen de welvaartsstaat werd opgebouwd. Toen werden de zaken echt goed geregeld. De bijstand is een mooi voorbeeld. Dat was toen bedoeld als een bedrag waar je van kon leven, in plaats van een soort absoluut minimum, waar je ook nog eens heel hard voor werd gestraft. Als je, zelfs tegenwoordig, als je één foutje maakt in de bijstand, dan moet je alles terugbetalen. Dat soort dingen waren toen beter geregeld dan nu. We verbruikten als mensen gewoon veel minder zooi. De vuilniszak die ik elke dag bijna naar de afvalcontainer breng. Mijn ouders generatie die deed dat 1 of 2 keer in de week. Ik doe dat 5 tot 7 keer in de week. En dat is niet omdat ik zoveel zooi produceer. Maar dat is landelijk zo. Dat is een vervijfvoudiging van de hoeveelheid afval. Ja.
Vroeger was het wel misschien een stuk beter.
Ja, zeker. Die efficiëntie heeft veel kapot gemaakt. Ja.
Mooi boek is dat geworden. Rotterdam dus met als ondertitel een ode aan de inefficiëntie. Geschreven door Arjen van Velen. Hartelijk dank voor het gesprek. U kunt de Vlaamse schrijver Bart van Loo kennen van zijn optredens in De Wereld Draait Door. En zijn boeken over Napoleon en de Bourgondiërs. Maar er was ook een leven voor deze bestsellers. Toen reisde hij zijn favoriete Franse schrijvers en personages achterna. En zo verschenen er 4 boeken over de Franse literatuur. Over de keuken, over de erotiek en over chansons. En die werken zijn nu gebundeld in Mijn Frankrijk. Bart van Loo, goedemiddag.
Goedemiddag, Jorg.
Het begon allemaal met de fascinatie voor Frankrijk. Hoe is dat begonnen?
Goh, dat is begonnen zoals we hebben allemaal behoefte aan wegwijzers. Bij mij was het een onorthodoxe leerkracht Frans die liet uitschijnen dat de Franse cultuur, dat het een door conquistadores veroverde schat was die voor het grijpen lag. En wat die deed was wat een goede leerkracht, een goede journalist, een goede presentator op de radio misschien moet doen. Dat is af en toe de schatkist op een kier zetten. En ik heb die zelf verder opengeduwd. Ik ben er ingevallen. Je suis tombé dedans, een beetje zoals Obelix. In de toverdrank al lijk ik zelf wel net iets meer op Asterix. Maar dat is het begin, zo is het begonnen, zo simpel is het.
Ja, en dat heeft een hoop boeken opgeleverd. Maar je, kijk, het zelf ontdekken, maar daarover schrijven is nog weer verhaal 2 natuurlijk.
Ja, kijk, over die Frans. Zeker, geef toe, dit is misschien toch niet echt een ongelooflijk businessplan om als 30-jarige jonge man te zeggen ik ga debuteren met een boek over Franse schrijvers in de Lage Landen. Maar ik voelde die literatuur, toen ik zo oud was, was voor mij dat zo belangrijk. Maar er lag veel stof op en ik dacht, ik ga dat stof eraf blazen. En hoe heb ik dat gedaan? Door net die op via allerlei alternatieve wegen te benaderen. En zo ben ik, zoals je het net al aankondigde, in het eerste boek ben ik mijn geliefde schrijvers en personages gaan nareizen. Dan kom je op allerlei bekende plekken, maar ook totaal onbekende plekken. Het is een andere manier om Frankrijk te voelen, te ruiken. En daarna ben ik, terwijl ik daarmee bezig was, ben ik spontaan gaan eten wat die personages aten. En zo zat ik ineens in de gastronomie. En zo is zijn die boeken eigenlijk van de ene uit de andere gerold.
Maar met dat boek over erotiek, gingen die heren dan ook en dames ook naar de vrouwen van lichte zeden en ging u dat dan ook vervolgens doen?
Ja, nee, maar je moet ook... Dat is, nee, helaas. Van, nee, helaas zelfs niet, helaas. Nee, dat deden ze zeker. Het is interessant wat je zegt. Hoe kan ik het formuleren? Die heren schrijvers waren zelf natuurlijk geen Olympische neukers. Maar ze hadden een ongebreidelde fantasie. Ze konden er als de beste over schrijven. En wat je dan hebt, is dat die boeken die stralen een soort van hitsigheid uit. Die hitsigheid die springt over op de lezer. De lezer die uit zijn leeszetel wordt gejaagd van de goesting, zoals wij in Vlaanderen zeggen. En Jean-Jacques Rousseau, de grote filosoof uit de 18e eeuw, die noemde die pornografische, erotische boeken dan ook de boeken die je met slechts één hand leest.
Ja, ik heb een beeld, ja. Olympische neukers heb ik ook opgeschreven. Mooi. Mooie term.
Ja, ja.
Maar goed, en aan eten in restaurants waar deze schrijvers hadden gegeten, dat is ook een kostbaar dingetje, toch, of niet?
Ja, maar ik heb vooral geprobeerd klaar te maken hoe zij de dingen klaarmaakt. Ik ben gaan eten waar zij aten, maar ik zeg maar bijvoorbeeld, als diezelfde Jean-Jacques Rousseau filosofeert over het verschil in smaak tussen man en vrouw, en in die tekst, uit 1780 ongeveer, ondertussen worden er wafeltjes gegeten, dan ben ik op zoek gegaan naar een Frans kookboek, uit 1780 ook ongeveer, waarin ik het recept van wafels vind. En dan heb ik dat geprobeerd op die manier te maken, of bijvoorbeeld de zalm van Balzac. Dat is wat het heel... Dan komt weer opnieuw, kom ik bij met het uitgangspunt, komt die literatuur dichterbij. Wordt literatuur, zonder dat ik dat als een soort van happening-ding wil voorstellen, maar wordt dat toch een belevenis? Ja. Is het niet alleen maar lezen, maar is het nareizen, naeten? Of je al die standjes moet gaan nadoen, dat kan leiden tot verrekkingen en tot zelfs doodslag. Er zitten verschrikkelijke dingen tussen natuurlijk, die niet publiceerbaar zijn, zelfs niet op de radio.
Maar wanneer voelde u zich het meest een Franse schrijver door deze aanpak?
Goh, ja, ik heb... Wat ik me nog goed herinner is... Ik ben op een gegeven moment, was ik, dat is lang geleden, want sommige van die boeken zijn bijna 20 jaar geleden geschreven, was ik hopeloos verliefd op een vrouw. En ik zat in Parijs, in Café Odessa, in de schaduw van die schreeuwlelijke Tour Montparnasse, de Montparnasse-toren, dat zwarte scharminkel in Parijs. En ik was de brieven van Gustave Flaubert aan het lezen. En die zijn ook in het Nederlands vertaald onder Haat is een deugd. Het is ongelooflijk mooi. En terwijl ik die brieven las, voelde ik ineens zoiets van... Ik ga die zinnen stelen. Ik ga die pikken. Ik ga doen alsof ze van mij zijn. En ik ga de ultieme liefdesbrief schrijven. Dan gaat het... Als het dan niet lukt, ja, oké. Okay. En ik had zo'n witte onderlegger. En die witte onderlegger die draaide ik om. En ik begon te te schrijven. En toen verraste ik mezelf, want ik schreef niet beste in de naam van die vrouw, maar wel beste Gustave. Flaubert, de schrijver. Beste Gustave, jij bent de enige schrijver aan wie ik schrijf. En dat is het einde van het eerste boek. Ik ga naar allerlei plekken die voor hem belangrijk zijn. Ik schrijf hem brieven en ik denk na over wat dat nu allemaal met mij gedaan heeft. En wat ik dan wel van kan vaststellen, is dat ik af en toe een fractie voelde ik mijn schrijver. Of heel even voelde ik mijn bepaald personage, bijvoorbeeld Felix de Vandenesse, die in een platonische liefdesroman een soort van relatie meemaakt die ik zelf ongelukkig op dat moment aan het meemaken was. En dat zijn zo van die momenten dat je even samenvalt met een personage, met een schrijver, maar door die reizen, door die brieven te schrijven en door te gaan eten wat zij aten, ben ik eigenlijk vooral niet zozeer die schrijvers geworden, maar mezelf geworden. Dat klinkt... Dat was toch belangrijk, want misschien interessant om toch even te vertellen, is dat toen ik deze boeken schreef, gaf ik les in een technische school. En ik ben toen zeer jong, op mijn 30, 32, heb ik een soort van burn-out gekregen, een depressie. Er is op zich niks speciaal mee, die verhalen kennen we vandaag. Daar wil ik ook niet mee uitpakken, maar voor mij persoonlijk was dat heel belangrijk. Ik zat thuis, ik vroeg mij af, wat ga ik in dit leven doen? En toen waren mijn ziekendagen op en toen kreeg ik een telefoon van mijn school en die zei, Bart, je moet terugkomen, je hebt geen ziekendagen meer. En toen heb ik misschien de moedigste woorden uit mijn woorden uit mijn leven uitgesproken. Of ik ze letterlijk zo heb uitgesproken, weet ik niet. Maar toch, ik zei iets als... Wel, ik kom niet terug. Ik ga leven van mijn pen en mijn stem. En door die boeken te schrijven, ben ik uit die depressie of uit die burn-out geraakt. En ben ik, zoals ik zei, eigenlijk voor een stuk meer mezelf geworden. Er zit een zeer grote onbezonnenheid nog in. En een Boudewijn-Bugiaanse bevlogenheid die ik, als ik ze vandaag zou terugschrijven, minder hard in de verf zou zetten. Maar dat is net de charme van die boeken. Ja, want ik was een stuk jonger dan nu.
En u bent ook nog met een nieuw project bezig, hè, begrijp ik.
Ik heb De Bourgondiërs, dat is natuurlijk het boek dat helemaal mijn leven heeft veranderd. Daar raak ik niet van los, die materie, die aartsvaders van de Lage Landen, dat is zowel in Nederland als Vlaanderen erg aangeslagen. Maar ondertussen zijn er veel vertalingen, en ook in Duitsland, Engeland, Frankrijk, spreekt dat aan. En ik raak er niet van af. En daarom, De Bourgondiërs, voor mij is dat het wetenschappelijk epos van onze aartsvaders. En nu ben ik bezig aan een tijdreis. Dus nu reis ik... En ik knop weer een beetje aan bij mijn allereerste boek. Ik reis geen fictieve figuren na, maar mensen die echt geleefd hebben. En ik ga op zoek naar waar Philips de Stout een slag heeft uitgevochten. Ik projecteer kaarten van 16 of eeuwen geleden op Google Maps en probeer dingen uit te zoeken en in ruïnes te kruipen en in kelders te begeven. En dat is opnieuw, wil ik eigenlijk letterlijk die late middeleeuwen, ik wil die aanraken om in dit geval niet literatuur, maar geschiedenis echt dichterbij te brengen.
Ja, daar is het wachten nog op, want daar bent u nog druk mee bezig. Maar die bundel, Mijn Frankrijk, dus met al die eerdere boeken die samengevoegd zijn in deze bundel, met die vier onderwerpen, die is nu beschikbaar. Dank voor het gesprek. Schrijver Bart van Loo was dat.
Een programma van Max.